We spreken uit dat onze hulp en ons vertrouwen zijn in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk van zijn handen. Er is genade voor u en vrede van God onze Vader, door Jezus Christus onze Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zullen wij samen van Psalm 139, de versen 1... 3 en 5 zingen. Zullen we luisteren naar de woorden van Gods wet? Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, in de zee en al wat erin is, en hij rust op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. De Heer Jezus, in de samenvatting van de wet staat, u zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Zullen we in antwoord op deze woorden van God samen op Psalm 119, de versen 1 en 34 uit de bundel Weerklank zingen. We gaan vanochtend uit Gods woord, Jona 1, vers 1 tot en met 16 samen lezen. Jona 1, vers 1 tot en met 16. Het woord van de Heere kwam tot Jona, de zoon van Amittai. Sta op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar, want hun kwaad is opgestegen voor mijn aangezicht. Maar Jona stond op om naar Tarsis te vluchten, weg van het aangezicht van de Heere. Hij daalde af naar Jaffo en vond een schip dat naar Tarsis ging. Hij betaalde de prijs voor de overtocht en ging aan boord, om met hen mee te gaan naar Tarsis, weg van het aangezicht van de Heere. Maar de Heere wierp een hevige storm op de zee. Er ontstond een zware storm op de zee, zodat het schip dreigde te breken. Toen werden de zeelieden bevreesd en zij riepen ieder tot zijn God. Zij wierpen de lading die in het schip was in de zee, om het daardoor lichter te maken. Maar Jona was afgedaald in het ruim van het schip, was gaan liggen en was in een diepe slaap gevallen. De kapitein kwam bij hem en zei tegen hem: hoe kunt u zo diep in slaap zijn? Sta op, roep uw God aan. Misschien zal die God aan ons denken, zodat wij niet vergaan. Daarop zeiden de mannen tegen elkaar: kom, laten we het lot werpen, zodat we weten door wie dit onheil over ons overkomt. Ze wierpen het lot en het lot viel op Jona. Toen zeiden ze tegen hem: vertel ons toch door wie dit onheil ons overkomt. Wat is uw werk en waar komt u vandaan? Wat is uw land en van welk volk bent u? Hij zei tegen hen: ik ben een Hebreër en ik vrees de Heere, de God van de hemel, die de zee en het droge gemaakt heeft. Toen werden de mannen zeer bevreesd en ze zeiden tegen hem: hoe hebt u dit kunnen doen? De mannen wisten namelijk dat hij op de vlucht was, weg van het aangezicht van de Heere, want hij had het hun verteld. Ze zeiden dan tegen hem: wat moeten we met u doen, zodat de zee ons met rust laat? Want de zee werd hoe langer hoe onstuimiger. Daarop zei hij tegen hen: pak mij op en werp mij in de zee. Dan zal de zee u met rust laten, want ik weet dat deze zware storm u omwille van mij overkomt. De mannen roeiden echter om het schip terug te brengen naar het droge, maar zij konden het niet, want de zee werd hoe langer hoe onstuimiger tegen hen. Toen riepen zij de Heere aan en zeiden: och Heere, laat ons toch niet vergaan om het leven van deze man. Leg geen onschuldig bloed op ons, want u, Heere, doet zoals het u behaagd heeft. Daarop pakten zij Jona op en wierpen hem in de zee. En de woedende zee kwam tot bedaren. Toen werden de mannen zeer bevreesd voor de Heere. Zij brachten de Heere een slachtoffer en legden geloften af. Het is het woord van God. Zullen wij samen bidden? Heere, wat is het een groot goed dat u met uw woord naar mensen toekomt, ook naar ons vanochtend. Het woord wat we mochten horen vanuit het Bijbelboek Jona. En Heere, wat kan dat woord van u ons leven soms op onze grond, op de grondvesten doen schudden. Wij bidden u dat wanneer we vanochtend over dit woord van u aan ons nadenken, het horen als uw woord voor ons, want dat is het, dat we vanochtend het zo mogen horen dat waar dingen opgeschud moeten worden in onze levens, dat u dat doet. Waar we in dat woord van u misschien in onze levens dingen hebben die door dat woord aangewezen worden. En waar het anders moet worden. Geef dan dat we in dat woord van u ook uw genade zo horen dat we die dingen in uw handen mogen geven. Heere, geef dat dat woord van u onder ons, of we hier nu voor het eerst misschien vanochtend zijn of veel vaker komen, geef dat dat woord van u levensveranderend mag zijn. Werk zo met uw Heilige Geest in onze harten, dat wij mogen werken, dat wanneer uw woorden klinken, er dingen bij ons in onze harten, in onze levens, in de gemeenschap van de kerk gebeuren die naar uw wil zijn. Wij bidden u ook om uw genade, dat u uw woord zo spreekt, dat we het altijd horen vanuit wie u bent. Een genade God die ons onze ongerechtigheden om Christus wil niet aanrekent. Een genade God die ons leven weer op uw genadige spoor wil zetten, als wij andere wegen gekozen hebben. Geef dat we uw genade mogen horen, dat ons hart erdoor gevangen mag worden en ons leven erdoor bevrijd, ja, nieuw gemaakt wordt. Dat bidden we voor ons allemaal, of we hier nu zitten of misschien op een andere manier meeluisteren. Wees bij ons met uw Heilige Geest en laat ons dat merken. Dat we hier, net als Jona dat ervoer en de bemanning van de boot het ervoer, dat we te doen hebben met u, de levende, de eeuwige, die vol van opstandingskracht is. Zo bidden we u in Jezus' naam. Amen. Er zal nu gecollecteerd worden. De collecten die zijn voor drie doelen. Allereerst de kerk, vervolgens de emeritikas, dus de, zeg maar, de pensioenvoorziening voor predikanten, en de ICF. gemeente van onze Heer Jezus Christus, gasten in ons midden. Er is een gezang van de dichter Jan Wit, dat begint met een vers in een gezang van die dichter, dat begint met de regel: O Heer, uw onweerstaanbaar woord drijft rusteloos de eeuwen voort. Nou, zo is het. Zo begint ook het Bijbelboek Jona. Letterlijk, het woord van de Heere kwam tot Jona, de zoon van Amittai. Het woord van God dat tot mensen komt. Tot Jona, tot allerlei profeten, tot jou en tot mij. Dat woord van God is een onweerstaanbaar en onrustig ding. Jona had misschien wel een rustig leven, voordat dat onweerstaanbare woord van de Heere hem bereikte. Het weinige dat we van Jona weten buiten het Bijbelboek Jona om, is te vinden in het Bijbelboek 2 Koningen. In 2 Koningen 14 wordt verteld dat Jona profeet was ten tijde van Jerobeam. En deze Jerobeam is Jerobeam de tweede van Israël. Jerobeam de tweede was koning van Israël in de tijd dat Assyrië de grootmacht in die regio was. Juda en Israël, want het hele Israël was op dat moment in twee gedeeltes gedeeld. Het onderste gedeelte het koninkrijk Juda en het bovenste gedeelte het koninkrijk Israël, waar dus Jerobeam de tweede koning was. Allebei de koninkrijken moesten in die tijd waarschijnlijk geld betalen aan Assyrië. Echt vrij waren ze niet. En op de achtergrond altijd dreigend de mogelijkheid aanwezig dat Assyrië kon besluiten om nog wat meer land in te pikken. En de Assyriërs stonden er niet onbekend dat het zulke vriendelijke bezetters waren. Integendeel, de wreedheid van de Assyriërs was ontzettend. Veroverde steden werden compleet in de as gelegd, een deel van de bevolking werd weggevoerd en een ander deel van de bevolking werd wreed vermoord. En ik zal u niet precies vertellen hoe dat allemaal ging. Dat was de dreiging. Dat kon ook met Samaria gebeuren. Het kon met Israël het tienstammenrijk gebeuren dus. Waar deze Jerobeam de tweede koning was, een koning die deed wat slecht was in de ogen van de Heere. En Jona was een profeet. Ik zei net dat Jona misschien wel een rustig leven had. Want ondanks de dreigende situatie in die tijd, was de tijd van Jerobeam voor Jerobeam de tweede voor Israël een rustige tijd. Je zou zelfs kunnen zeggen, het was een tijd van succes. Jerobeam de tweede is misschien wel de succesvolste koning in de geschiedenis van het noordelijke van het Rijk Israël. Hij herstelt namelijk de grenzen van Israël tot waar ze ooit hadden gelegen op het hoogtepunt van het nog ongedeelde Israël onder koning Salomo. En Jona had hem dit succes in opdracht van de Heere mogen profeteren. Je vindt het in 2 Koningen 14 vers 25 tot en met 27. Daar staat hij, en dat gaat dan om deze Jerobeam. Jerobeam, hij bracht ook het gebied van Israël van Lebo Hamat tot de zee van de vlakte aan Israël terug. Overeenkomstig het woord van de Heere, de God van Israël, dat hij gesproken had door de dienst van zijn dienaar Jona, de zoon van Amittai, de profeet uit Gath-Hefer. Want de Heere zag dat de ellende van Israël zeer bitter was, dat het met de gebondenen en de vrije gedaan was en dat Israël geen helper had. De Heere had niet gezegd dat hij de naam van Israël van onder de hemel uitwissen zou, maar hij verloste hen door de hand van Jerobeam, de zoon van Joas. Ik kan me zo voorstellen dat Jona een populaire profeet was. Een graag geziene gast misschien ook wel aan het hof van de koning. Want profeten die met zulke boodschappen komen en boodschappen die dan vervolgens ook nog uitkomen, daar kun je natuurlijk niet te veel van hebben. Daar kun je natuurlijk nooit te veel van hebben. En ik kan me voorstellen dat Jona ook een rustig leven had. Want het is altijd prettig voor predikers om mensen voorspoed en liefde en rust te mogen verkondigen. Maar hier, in het Bijbelboek Jona, is er dat onweerstaanbare en rusteloze woord. En krijgt Jona plotseling een heel andere opdracht. Vers 2. Sta op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar, want hun kwaad is opgestegen voor mijn aangezicht. Dat is heel andere koek. Geen mooie positieve boodschap, maar een aanklacht vanwege hun kwaad aan het adres van Nineveh, die grote stad. Die grote Assyrische stad, die stad die later de hoofdstad van het Assyrische Rijk zou worden. En op zich, het kwam wel voor dat profeten de opdracht kregen om tegen de volkeren te prediken. Lees de Bijbel er maar op na. En dat zouden ze misschien in Israël ook nog wel mooi vinden. Een profeet die een oordeelsprediking brengt tegen je grootste vijand. Maar hier in Jona gebeurt iets wat bijna onvoorstelbaar is. Jona moet naar Nineveh gaan om daar te preken. Men heeft het wel vergeleken met dat een Jood in de jaren 30 naar Berlijn moest gaan om daar tegen de Duitsers te preken. Om ze aan te klagen. Dat is gezien de wreedheid van de Assyriërs misschien nog niet zo'n rare vergelijking. Hoewel het niet zo is dat de Assyriërs het specifiek op Joden hadden voorzien. Ze waren tegen iedereen even wreed volgens mij. En dat gold natuurlijk voor de naties wel, die hadden het ook specifiek op Joden voorzien. Maar stel je even voor, Jona, ga naar Nineveh, dat Nineveh, die grote stad, en predik tegen haar. Ze zien hem aankomen daar in die grote stad. Je ziet jezelf al staan hier in Utrecht op het Neude, met een gouden kalf op de achtergrond. Met een boodschap van doem en onheil. En dan is Utrecht nog een gezellig provinciestadje vergeleken met Nineveh. Het kon hem zijn leven kosten. Een enkeltje wrede marteldood. Nee, Jona had er niet veel trek in. En wat het nog erger maakt voor Jona, zo vertelt hij later in het boek, is dat Jona de kracht van het woord van God kent. En Jona kent het karakter van God. Want stel je nou eens voor dat het woord van God zijn werk deed. Als Jona preekte daar in Nineveh. En dat de Ninevieten zich zouden bekeren. Dan zou het wel eens zo kunnen zijn dat de Heere dan genadig is. De stad genadig is. Want zo is de Heere, een genadig God. En dat wilde Jona niet. Waarschijnlijk is het in de gedachten bij Jona zo dat hij kan denken alleen maar in twee opties. Of Israël verwoest, of Nineveh verwoest. En hij had een hekel aan Nineveh, de vijand van Israël. Dus Jona maakte zich gereed, vluchtte naar Tarsus, weg van het aangezicht van de Heere. Zinloos natuurlijk, want waar wou je heen vluchten? Waar de Heere niet is. We hebben net aan het begin van de dienst een paar versen uit Psalm 139 gezongen. Maar wel voorstelbaar. Velen die door de Heere uitverkozen zijn, zijn geneigd om te vluchten. Of uitvluchten te verzinnen. Of om te klagen. Jona, Mozes, Jeremia, Ezechiël. En jij en ik. Er zijn bij ons allemaal in onze levens wel punten aan te wijzen waar God de ene kant op wil en jij of ik de andere kant op. Waar je het gevoel hebt dat God je met een onmogelijke opdracht op pad stuurt en je daartegen verzet. Wat Jona doet is zondig en o zo herkenbaar. En op dit punt wil ik met u een klein beetje uitzoomen. En de vraag stellen, met welke geestelijke bril op lees je en hoor je dit verhaal van Jona. Je kunt twee fundamenteel verschillende benaderingen kiezen. Je kunt een moralistische benadering kiezen. Je kan ook zeggen, met goed recht denk ik, een benadering vanuit de wet. Of je kunt een lezing vanuit het evangelie kiezen. Als je voor de benadering kiest om Jona, laten we het zo zeggen, om Jona vanuit de wet te benaderen. Moralistisch zou je kunnen zeggen ook. Hangt er vanaf hoe je dat precies leest. Maar laten we het even zo noemen. Dan gaat het ongeveer zo. Dan zeg je, wat Jona doet, dat wegvluchten voor de Heere en zo, dat doet hij helemaal verkeerd. Dat is natuurlijk waar. En dit verhaal van Jona is bedoeld om ons te leren dat wij niet zo moeten doen zoals Jona. Als je christen bent, dan moet je niet zoals de Joodse Jona alleen maar oog hebben voor je eigen volk, maar dan moet je je bekommeren om iedereen met wat voor achtergrond ook, qua ras, volk, levensovertuiging of hoe dan ook. Dan is de boodschap, omdat jij Jezus kent, omdat jij, als je hier zit en christen bent, omdat je christen bent, daarom moet jij het beter doen dan Jona. En dat is waar. En tegelijk, het is natuurlijk ook al waar voor Jona zelf. Jona moet het ook beter doen dan Jona. En Mark moet het beter doen dan Mark. En jij vul je naam maar in. Natuurlijk moet je het beter doen op misschien wel een heel aantal terreinen in je leven. Het geldt voor ons allemaal. Op allerlei terrein moeten we het beter doen. Als je alleen deze manier van Bijbellezen kiest en het Bijbelboek Jona op die manier benadert, dan is het probleem daarvan niet dat wat je dan concludeert, of de lessen die je dan trekt, dat die lessen niet waar zouden zijn. Ze zijn heel erg waar. En misschien moet je ze ook goed horen. Maar dat is nog wat anders dan dat het, dan als je de vraag stelt, en gaat het je dan ook echt veranderen? En gaat het je ook echt anders maken? En helpt het echt in jou en mijn leven als je het Bijbelboek Jona alleen zo benadert? Allereerst, er zijn namelijk een paar problemen. Allereerst, het werkt hoogmoed in de hand. Ja, Jona doet bijna alles fout. En dat is in dit Bijbelverhaal niet voor niets. En de heidenen in dit verhaal, dat is de mensen in de boot, want dat waren heidenen, kunnen we vanuit gaan, want Joodse mensen die voeren doorgaans niet. De heidenen in de boot, die doen zo'n beetje alles goed. En ook dat is niet voor niks in dit verhaal. En wie ben ik dan eigenlijk dat ik zeg, of dat ik denk het wel beter te doen? En stel dat het waar is in uw geval, in jouw geval, dat je het inderdaad beter doet dan Jona. Jona doet bijna alles fout en jij doet veel fout, maar niet zoveel als Jona. Wat heb je daaraan? En wat heeft jouw omgeving daaraan? Dat jij van jezelf weet dat je tenminste beter doet dan Jona, als het al het geval is. Het verandert je ook niet echt. Want gaat het je werkelijk veranderen als jij te horen krijgt, je moet het beter doen. Je moet het beter doen dan Jona. Zo'n boodschap is allerminst levensveranderend. Immers, je moet het beter doen, is wat je al de hele dag te horen krijgt. Je moet het beter doen. Is dat niet gewoon het refrein van onze prestatiemaatschappij? Het kan altijd beter, immers. Je kunt altijd dat ene stapje harder werken. Dat ene stapje extra zetten. Het kan altijd beter. Op allerlei terreinen in je leven. Totdat we er doodmoe aan het einde van de dag op onze bank neerploffen. En dan maar wat zinloos gaan doen. Is, je moet het beter doen dan Jona. Jij moet liefdevoller en moediger en doortastender en genadiger zijn dan Jona. Is dat nou een boodschap die jou verandert? Dat is niet het onweerstaanbare woord dat rusteloos de eeuwen voortdrijft. Het is een woord wat we al lang kennen. Een al te bekend woord. Waar we ook nog eens moe van worden. Dat is een probleem. Dat is nog een probleem. Het is ook veel te weinig specifiek. Het pakt namelijk niet echt het punt aan waar je misschien in vast zit. Het gaat in je verhouding met de Heere niet om een aantal algemeenheden. Dat we zondig zijn. En dat we dingen verkeerd doen. En dat gelukkig God ons wil helpen om het beter te doen. Waar, opnieuw. Maar het is niet specifiek genoeg. Het pakt niet dat aan in jouw leven, in mijn leven, waar het misschien echt vast zit. Want misschien zitten er vanochtend onder ons wel mensen die weten dat ze eigenlijk op de vlucht zijn voor God. Niet zo in zijn algemeen, maar heel concreet op dat ene punt waarvan je wel weet dat je daar op de loop bent voor God. Zoals Jona wel wist op welk punt in zijn leven hij op de loop was voor God. En gaat het dan helpen als je gezegd wordt, je moet het beter doen dan Jona? Nee, dan moet er iets anders gebeuren. En dan komen we bij de tweede manier van lezen van het Bijbelboek Jona. Lezen vanuit het evangelie. Het evangelie van Jezus Christus. Wat ik daarmee bedoel met lezen vanuit het evangelie, met het evangelie van Jezus Christus als een bril, is dat het evangelie je zegt dit. Het evangelie als bril op hebben bij het lezen van het Bijbelboek Jona, dat is dat je voortdurend voor ogen hebt het evangelie zelf. Wat zegt het evangelie? Het evangelie zegt dat door de dood en opstanding van Jezus Christus mensen bevrijd worden van hun schuld. Mensen God leren kennen. Mensen plotseling veel meer geliefd blijken te zijn dan ze zelf ooit voor mogelijk hadden gehouden. Het evangelie dat vluchtelingen bij God thuis brengt. Het evangelie dat opstandige mensen tot vrienden van God maakt. Vraag maar aan Paulus. Dat evangelie. Dat een kracht is tot redding van een ieder die gelooft. Joden en heidenen. Als dat evangelie de bril is waardoor we dit verhaal lezen. Namelijk hoe? Namelijk zo dat we zien dat de God van Jezus Christus, die van geestelijk dode mensen geestelijk levende mensen maakt, dat die God ook hier in dit verhaal bij Jona aan het werk is. Dat het precies dezelfde God is die hier met Jona handelt, als die in en door Jezus Christus ook met ons wil handelen. En als dat de bril is, wat zie je dan? Ik zei dat het niet voor niets is in het Bijbelboek Jona dat Jona zo ongeveer alles verkeerd doet. En de heidenen zo ongeveer alles goed doen. Het is, zo zou je kunnen zeggen, een manier waarop God ons via dit boek de spiegel voorhoudt. Een bijna levensgrote lachspiegel. Jona, de profeet, de knecht van God, wordt door God op pad gestuurd met toegegeven vanuit menselijk perspectief een bijna onmogelijke opdracht. Ga naar Nineveh en preek tegen haar. En hij kiest het hazenpad. Maar dan is God aan zet. En hij stuurt een storm. En de heidense bemanning heeft in de gaten wat er aan de hand is. En de heidense bemanning vreest God. En de heidense bemanning bekeert zich. En de heidense bemanning brengt een offer en doet geloften. De profeet Jona is voor God op de vlucht, omdat hij de heidenen niet wil waarschuwen. Hij gaat precies de andere kant op en wordt volkomen ondanks zichzelf door God gebruikt om een boot vol heidenen tot bekering te brengen. En ondertussen wordt hij zelf ook nog gered. Zo zul je zien als je verder leest in het Bijbelboek Jona. God is de bemanning genadig en God is Jona genadig met dezelfde genade die Jona wil onthouden aan de inwoners van Nineveh. Dat is wat je gaat zien als je dit Bijbelboek leest met de bril van het evangelie. Want zo is Jezus. Zo gaat God in Jezus Christus ook met ons om, met die genade. Die weglopende mensen bij hem thuis brengt. En als je het Bijbelboek Jona zo leest, dan is het een heerlijk en bevrijdend boek. Voor mensen zoals u, jij en ik. Voor de halve en de hele Jona's die we vaak zijn. Dat onweerstaanbare woord van God blijkt inderdaad onweerstaanbaar. Het evangelie, Gods bevrijdende woord, is inderdaad een kracht van God. En God bereikt met zijn woord echt wel wat hij wil. En ook al verzet je je daartegen, het woord van God is machtiger. Heidenen worden bekeerd. En Jona, hij gaat naar Nineveh en hij preekt tegen haar. Alleen dat is al heerlijk. En we kunnen het werk van het evangelie aan God overlaten. God zorgt er zelf voor dat zijn evangelie gepreekt wordt. En dat het daar komt waar hij het hebben wil. Zelfs als zijn dienaren dienst weigeren en zich verzetten. Het evangelie is krachtig genoeg om Jona te arresteren en hem weer op Gods pad te zetten, zodat hij wel gaat preken. En Gods woord is krachtig genoeg om heidenen te bekeren, zodat ze God gaan vrezen. Het is ook een troost voor als je gelooft en je wilt graag doen wat God wil. Dat je van God houdt, omdat je Jezus Christus hebt leren kennen. Maar bij jezelf merk je nog vaak hoe vaak je eigenlijk op Jona lijkt. Hoe vaak je eigenlijk niet doet waarvan je wel weet dat God het wel wil. Hoe vaak je eigenlijk tekort schiet in een genadige houding en in een liefdevolle blik. En gelukkig kan God ons, net als Jona, ons met onze fouten en onze gebreken. En soms zelfs met onze opstandigheid nog gebruiken. Zoals hij Jona met zijn fouten kon gebruiken. Dat is een troost. Je hoeft eerst niet in je leven te wachten totdat jij geestelijk gezien de dingen redelijk voor elkaar hebt. Ook als je het nog lang niet voor elkaar hebt. Of als het onder de ontdekking komt dat je het lang niet voor elkaar hebt, kan God jou echt nog wel gebruiken. Hij kan ook Jona gebruiken. Sterker nog, de hele crux in het eerste hoofdstuk is natuurlijk uiteindelijk dat die bemanning tot geloof komt en God gaat vrezen, omdat ze het gesprek met Jona aangaan en daardoor de God van Jona leren kennen. Het is het punt dat Jona toegeeft dat ze hem allemaal overboord moeten gooien, omdat hij de reden is dat dat schip in de storm gekomen is. En ook dat is voor ons iets waar we naar moeten luisteren, denk ik. Zou je getuigenis van de Heer Jezus Christus, je getuigenis van God, in gesprekken met mensen niet een stuk overtuigender worden, als je niet alleen als je met mensen praat over wat God voor goeds in je leven gedaan hebt, dat mag je natuurlijk ook vertellen. En wat je misschien met hem ervaren hebt en wat voor goede dingen je misschien door de kracht van hem mocht doen. Maar als je ze vooral ook vertelt hoe genadig God jou eigenlijk wel niet is. Het heeft ook praktische consequenties voor hoe we kerk zijn. Als het evangelie van genade door Jezus Christus, door deze God van Jona centraal staat, dan heeft dat consequenties van wat we over onszelf vertellen. Wat voor gemeenschap ook Utrecht-West is. Over wat je op je website zet. Iemand zei daar laatst, wat mij betreft volkomen terecht over, dat kerken nogal de neiging hebben om allerlei positieve dingen over hun eigen kerkgemeenschap op websites te zetten. En natuurlijk, dat mag ook, de mooie dingen van Utrecht-West mogen best op de website van Utrecht-West staan. Maar hij zei, ik ben nog geen site tegengekomen waar een kerk op had gezegd, wij zijn een verzameling zondaren die gered is. En als je ook redding nodig hebt, welkom. Hoe denk je dat het Bijbelboek Jona misschien in de Bijbel terechtgekomen is? Zou het kunnen zijn omdat Jona ons iets over de genade van God wil vertellen? En het is echt niet per ongeluk dat de Bijbel vol staat met gemankeerde kinderen van God die leven van genade. Dat ga je zien als je de Bijbelboek Jona vanuit Jezus Christus leest. En voor degene die net als Jona op een specifiek punt op de vlucht zijn voor God, aan het weglopen zijn van God, als je dit Bijbelboek Jona vanuit het evangelie leest, dan moet je natuurlijk ook de oproep horen om je te bekeren. Zeker. Maar het laat je ook nog iets anders zien. Het laat je ook zien dat God je wel weet te vinden. Als jij bij God aan het weglopen bent, dan moet je niet raar opkijken als God wat stormen in je leven stuurt. Om je daar te krijgen waar hij je hebben wil. Niet omdat hij je wil pesten, maar omdat hij je genadig is. Jona houdt je de spiegel voor en laat je zien hoe zinloos het is om voor God weg te vluchten. En als je in die spiegel kijkt, dan mag er zelfs een glimlach op je gezicht verschijnen, omdat je in die spiegel tegelijk ook ziet hoe genadig God is. Als je wordt stilgezet door God, dan is dat omdat God je genadig wil zijn. Hij heeft je heil op het oog. En even om alle misverstanden te voorkomen, daarmee zeg ik niet dat alle vormen van ellende allemaal pogingen van God zijn om wegvluchtende mensen stil te zetten. Je hebt nog heel veel andere vormen van ellende ook in de Bijbel. Ook, denk aan het Bijbelboek Job bijvoorbeeld. Maar hier in het Bijbelboek Jona, wat je situatie ook is, misschien moet je je eens gewonnen geven aan de genade van God. Dat is beter dan je zinloze pogingen om te blijven weglopen. Wat God in het Bijbelboek Jona voor Jona en voor de heidenen doet, dat wil hij door Jezus ook voor jou doen. Dus mocht je nog aan het weglopen zijn, of mocht je in een boot zitten en het stormt en je weet niet tot welke God je nu weer moet bidden, kijk, er is iemand voor je de dood ingegaan om je het leven te geven. Iemand die meer is dan Jona. Jezus, Gods Zoon. Voor jou tot zonde gemaakt om je te redden van alle schuld. Het is namens deze God, de God van Jona, en het is namens Jezus Christus, ook nu en vanochtend, dat er je gevraagd wordt, laat je met God verzoenen. Hoe? Door deze God te geloven. Door Jezus Christus te geloven. Dat is dat onweerstaanbare woord van bevrijding en vergeving. Het woord van redding op de dag van het oordeel. Het woord dat je leven zin geeft. Het woord waardoor je God mag leren kennen als deze genadige en goede God. Dus dat woord omarmen. Dat is geloven. Geloven dat God van ons heidenen, of van ons halve en hele Jona's, dat hij van ons houdt en ons genadig is. Geloof deze God en geloof dit evangelie en je bent behouden. En de woedende zee kwam tot bedaren. Amen. Laten we Psalm 95 vers 3 en 4 zingen. Zullen we samen gaan bidden? We zullen voorbeden doen voor de klassesvergadering die komende donderdag Klasses Utrecht gehouden zal worden. We zullen ook bidden voor het werk van emeritipredikanten, predikanten die met pensioen gaan en doen vaak daarna nog van alles en nog wat. En we zullen ook voor hen bidden. Voor de ICF. We zullen ook bidden voor de broeders en zusters die vervolgd worden. Vandaag zullen we in het bijzonder bidden voor de situatie in Azerbeidzjan en Syrië. En we zullen vanochtend ook bidden voor de familie. In verband met de situatie van de kleine Thomas die opgenomen is in het ziekenhuis. Zullen we samen bidden. Heer onze God, we danken u voor uw wonderlijke, genadige en krachtige manier van werken door uw woord. Zoals u dat bij Jona deed. Zodat zelfs aan het einde van het eerste hoofdstuk al een complete boot met heidenen tot bekering komt. Terwijl uw dienaar aan het weglopen is. Heere, zo wonderlijk gaat u met uw woord te werk. En zo wonderlijk doet u het nog steeds. En we danken u ervoor en we prijzen u erom. Want ook vandaag komen er velen tot geloof. Op soms allerlei wonderlijke manieren. Soms omdat u gebruik maakt van de gebrekkige inspanningen van dienaren van u. Soms zelfs compleet ondanks die dienaren. Heere, wij bidden u dat u met dat woord ook zo onder ons werkt dat wanneer wij misschien voor u op de vlucht zijn, dat we dat staken. Dat we liefst eerder dan Jona tot het besef komen dat wat we doen volstrekt zinloos is. En dat wat u met ons wil veel beter is, oneindig veel beter is dan wat wij misschien nu aan het doen zijn. Heere, geef dat we door uw genade ingehaald worden. En dat u met uw genadige woord zo in ons leven komt dat het compleet nieuw wordt. Waar nu de oude wereld misschien regeert. Geef ook dat wanneer we zo door u genadig thuisgehaald worden. Bij uzelf. En we mogen weten ook dat u met uw woord in ons leven aan het werk bent. Geef ook dat we dat woord dan ook op diezelfde genadige manier mogen delen met de mensen om ons heen. Dat we eerlijk durven zijn over hoezeer we genade van u nodig hebben. Geef dat door uw geest in onze harten ook het verlangen leeft om juist dat te delen. Een God die zo vol genade is voor ons en die ook de wereld waarin we leven en de stad waarin we leven genadig wil zijn. Heere, wil ons zo leiden en ook de moed geven om in contacten met mensen om ons heen daarvan iets te laten merken. Wil ons, hoe gebrekkig misschien ook, gebruiken als instrumenten in uw hand. Heere, we bidden u vanochtend in het bijzonder ook voor het werk van emeritiepredikanten. Die vaak op allerlei manieren ook in gemeentes bijspringen, ondersteuning verlenen, dingen ook nog in het kerkverband doen, zondag spreken, afhankelijk van hoeveel krachten ze nog hebben. Heere, zegen dat werk. Want u bent niet afhankelijk van de hoeveelheid krachten die wij hebben. Dat hebben we vanochtend wel gezien. Dat u uw gang gaat met uw woord. En Heere, zegen ook deze broeders daarmee. Dat ze mogen merken dat dat woord van u kracht heeft in allerlei situaties. Sterk kan ook als ze zelf misschien in moeite zitten. Misschien om gezondheidsredenen. Ouder worden is lang niet altijd eenvoudig. Maar Heere, laat hem merken dat u dan bij hem bent. Heere, en doe dat met ons allemaal, zeker ook bij de ouderen in onze eigen gemeenschap of om ons heen, dat ze mogen merken dat u er dan bent. Met uw genadevolle en liefdevolle handen om ons heen. Uw handen die vol vergeving zijn voor wat er misschien in ons leven verkeerd gegaan is. Uw handen die willen steunen als het ons zwaar valt. Heere, we bidden ook voor het werk wat gebeurt in de ICF-gemeente. We bidden ook voor alle mensen die zich inzetten, ook vanuit deze gemeenschap, om ook voor in het bijzonder mensen die hier naartoe gekomen zijn uit allerlei landen een gemeenschap te hebben waar ze u, deze genadige God, mogen leren kennen en mogen groeien in geloof in Jezus Christus. Heere, zegen de gemeenschap ook. Nu er een nieuwe situatie ontstaan is, nu Johan Bonhoff directeur zal worden van het CIS, Heere, Centrum voor Israëlstudies. Heere, zegen ook de gemeenschap en ook dominee Bonhoff en zijn gezin in deze nieuwe situatie. Heere, we willen ook bidden voor de vergadering van de Klasses Utrecht voor van komende donderdag. Dan staan er best, zoals velen van ons weten, spannende dingen op de agenda. En dan willen we bidden dat we naar u luisteren. Dat het woord van u machtig over ons wordt. Zodat wij als mensen en wij als kerken niet onszelf zoeken, maar u. En Heere, dan mogen we zegen van u verwachten. Werk krachtig met uw genadevolle woord. En wijs ons de weg. Heere, wij bidden dat het tot zegen mag zijn van de kerken en ook voor de kerken hier in Utrecht. We willen u vanochtend ook bidden voor de vervolgde broeders en zusters overal in de wereld. Heer, er zijn zoveel plekken waar het geloof veel kost. Waar mensen aan de lijve ondervinden wat het is om in een tegenover het evangelie vijandige omgeving christen te mogen zijn. Heer, we bidden in het bijzonder voor de situatie in Azerbeidzjan, waar de overheid christenen streng in de gaten houdt, waar kerkdiensten binnengevallen mogen worden. Heer, waar vele gelovigen in het geheim geloven. We bidden voor de situatie in Syrië, het land dat in puin ligt, waar zoveel christenen gevlucht zijn ook, waar ook nog allerlei christenen daar wonen en in die situatie ook proberen om christen te zijn en het handen en voeten te geven. Heren, of onze broeders en zusters nu gevlucht zijn of daar nog wonen, Heren, zegen hen. Dat ze mogen merken dat waar ze ook zijn, u er bent. Zegen alle vervolgde christenen, dat ze mogen merken dat ze door u zelf staande gehouden worden in het geloof. We bidden ook voor de familie, in het bijzonder voor de kleine Thomas. Heren, geef dat de behandelingen vrucht mogen opleveren in zijn leven. Wilt u uw bewarende handen om hem heen hebben? Wilt u bij het gezin zijn en bij degenen die om hen heen zijn? Met de zorgen die ze hebben. Heren, wees u zo een God die met uw goedheid in deze situatie aanwezig is. En geef dat ook Thomas op een gegeven moment ook weer thuis mag komen. En dat de behandeling zo vrucht mag dragen dat hij ook met gezondheid aan de rest van zijn leven mag beginnen. Wilt u zo met uw hand daar zijn en het laten merken in alle dingen. Wij bidden u voor ons als christenen hier in Nederland en hier in Utrecht. Dat u ons geeft dat dat woord van u, het woord van het evangelie, zo krachtig in onze levens werkt. Dat we niet anders kunnen, zoals Jona uiteindelijk niet anders kon, dan luisteren. En doen wat u zegt. En daarin ook uw genade ervaren. Zo bidden we u in Jezus' naam. Amen. Wij zullen samen het laatste lied zingen. Psalm 96, de versen 1, 2 en 6 uit de bundel Weerklank. Ontvang de zegen van God. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u en jullie allemaal zijn vrede. Amen.